Mark, waar ben jij?
Ik ben in Tilburg.
Waarom ben je niet hier?
Omdat ik in Tilburg ben en ik heb het geprobeerd, maar ik mocht van Marvel niet mijn superhero status op twee plekken tegelijk zijn gebruiken. Dus nu ben ik hier en dus niet daar.
En wat doe jij daar en niet hier?
Ja, ik moet werken.
Oh, ja.
Is het saaie antwoord. Ja.
Moet ook gebeuren. Maar jij werkt bij Omroep Brabant.
Tilburg is ook in Brabant. Dus
dat klopt.
Precies.
Vrij logisch. Het komt allemaal wel samen nu.
Ja. Mooi hè? Waarom zijn jullie daar?
Nou, wij wonen in Utrecht.
Maar waarom zijn jullie niet hier?
Omdat er een kind boven in bed ligt. Te zingen op dit moment. Dus...
Ja, zet de babyfoon eens aan.
Ja, wacht.
Ik hoor het, hij zingt Ed Sheeran. Wat leuk.
Ja. Ik kan er geen chocola van maken, maar ik ben blij dat jij, Mark, hier iets in terug hoort.
Ik hoor het toch wel
duidelijk. Het mooie is, het liedje wat ik voor deel B heb gemaakt, dat lijkt hierop.
Wij weten al welk liedje jij voor deel B klaar hebt liggen. Nou, het is inderdaad echt sprekend mijn kind, ja.
Hallo en welkom bij Trust Nobody, de podcast over de mol met Nelleke Poorthuis.
Met Mark Versteden.
En met Elge van der Wel.
Ja, wij bespreken aflevering 6 van het televisieprogramma De Mol, seizoen 12. Even uit mijn hoofd, reken ik nu goed? Ik reken goed, hè? Ja, seizoen 12.
Ik weet het niet.
En het is de aflevering waarin, zeg maar, degene die ik vorige week misschien heb genoemd als mol, misschien naar huis ging. Misschien, hè? Maar iedereen weet nu dat het Bernard is, toch? Daar zijn we wel uit, toch?
Wat?
Niet?
Huh? Oké, ik ben nog steeds net zo in de war. Het is, terwijl we dit opnemen, dinsdagavond. Ik heb de aflevering voor het eerst eerder gezien. Zondagmiddag konden Elge en ik ons niet meer inhouden en hebben we de perseditie alvast bekeken. Die is zonder eliminatie.
Hele tijd op de wc gezeten voor de perseditie.
Jezus, hoe lang heb je daar nou weer op nagedacht?
Het was heel gezellig zo, met z'n tweeën, even afwisselen. Dan mocht jij op de pot, dan mocht ik op de pot. Ja, top. Nee, ik zie nu ook echt capriolen vormen dat jij met je benen wijd zit en ik dan op
jij hebt dus de editie gekeken. Ja, goed. Jij hebt 's middags al gekeken, dat is zonder eliminatie, want dan kan die nog niet uitlekken. Ga vooral snel verder met je verhaal, alsjeblieft.
Precies. En ik heb de hele tijd gedacht, nou, mijn Stephanie-tunnel, nou, daar ben ik helemaal ingedoken. Daar zat ik al een beetje in. Maar die deed echt alles wat in mijn ogen een molletje moest doen.
Ja, en ik snap daar helemaal niks van.
Dat had ik al gehoord op Instagram dat jij zei, nou, ik begrijp daar geen kont van. Dus ik hoor zo meteen graag waarom niet of waarom wel. Maar ja, puntje bij paaltje, ze was het dus niet. En toen was ik echt in shock. En nu heb ik het nog een keer gekeken en nu denk ik, ze kunnen het alle vier nog zijn. Dat is nu mijn conclusie. Dus ik ben benieuwd hoe ik aan het einde van de aflevering erbij zit.
Wat vooral het ergste is dat opeens ik... Na deze aflevering, zeker bij de tweede keer kijken, toen dan weet je, oké, ik moet echt niet op Stephanie letten. Dat in deze aflevering, als je even de rest dan niet meetelt, Bernard het opeens ontzettend zou kunnen zijn.
Ja.
En je dan ook wel gaat denken, maar er waren wel veel meer momenten dat Bernard het zou kunnen zijn. Waarom hadden we hem ook alweer afgestreept? Dus bij mij, mijn hoofd doet echt...
Ja, en het stomme is ook dat ik dus niet heb, ik dacht, Michael of Stephanie, nu is Stephanie naar huis... Maar nu ben ik toch niet van overtuigd dat het Michael is.
Nee, want deze aflevering is Michael juist niet verdacht. Dus het
Dat is niet waar. Het probleem is dat ze zeker allemaal op punten niet en op punten wel verdacht zijn.
Dat is het. Michael doet het veel te goed bij. Nou, we gaan het straks allemaal bespreken, maar bij de messen. En daarna haalt hij weer al het geld uit de pot met het luisteren naar de stemmen.
Ja, zullen we gewoon bij het begin beginnen? Dat is misschien wel het makkelijkst.
Ja, de aflevering opent eigenlijk vlak na de eliminatie van de vorige aflevering. Toen natuurlijk het scherm aanging en bekend werd dat de mol zijn stem zou laten horen in deze aflevering. En we zien een molbriefing die nog even gaat over, nou fijn, de verdubbelaars staan eruit. Het had niet mooier kunnen zijn voor de mol, want ze hebben niks opgeleverd. En dan gaat het nog even over het feit dat de mol zijn stem gaat laten horen. Nou ja, dat was al vorige keer bekend. Die ze nog een keer en weten dat deze aflevering gaat gebeuren. En
dat het geld gaat kosten.
En dat het geld gaat kosten, wat niet onlogisch is bij dit soort dingen. Wat we eigenlijk dan nog steeds niet weten is, maar hoe dan? Want ja, we hebben het al over gehad. Het kan niet zo zijn dat we gewoon die stem gaan horen en dat één, of dat wij het dan niet horen, maar de kandidaat wel misschien, maar dat dan één kandidaat gewoon zeker weet wie de mol is. Nou, de twist die kwam later in de aflevering, maar laten we beginnen bij het begin. En het begin van de aflevering is natuurlijk weer een quote. Die is van Stephanie. Die zegt dat gaat nog goed uitkomen voor de finale. Nou, kleine spoiler, Stephanie.
Niet gehaald.
Welke finale? Dag 13. De kandidaten gaan naar Kakamo. En daar gaan ze een opdracht spelen die, nou, toch wel licht luguber te noemen is, denk ik.
Love it.
Nou ja, dan moest weer eens iemand dit keer niet levend begraven. Dat hebben we ook wel eens gezien. Eigenlijk was het nu levend niet begraven, maar ja, wel in een doodskist.
Ja, op weg naar je eigen begrafenis.
Ja, met muziek en bloemen en alles.
En een speech. Ja, ik vind dit fantastisch. Dit sfeertje, dat de mol dit gewoon doet. Dat ze zeggen, nou, je mag lekker rusten. En dat je dan in een doodskist gaat liggen. Ja, ik hou ervan.
Ja, en de andere kant van de opdracht waren het messteekspel.
Scherma di Coltello.
Precies, wat ze daar traditioneel doen op Sicilië. En dat,
of ze. Er waren er volgens mij nog 6 over, waarvan... Ja.
Van vroeger allemaal, uit allemaal in de historie van Sicilië deden ze dit. Nee, want degene tegen wie ze speelde was wel weer een hele jonge leerling.
Ja, dat is waar.
Ja, dus die is over 5 jaar wel als enige over.
Ja, dat is detail.
Maar je kunt niet alles hebben.
Wat ik wel weer typisch vond, dit was weer een opdracht waarbij de ene groep kandidaten eigenlijk de inzet bepaalde en vervolgens dat nog binnengebracht moest worden. Wel waar de andere groep dat binnenbrengt. Waar er dus 2 groepen zijn, inzetbepalers en binnenbrengers.
Ja.
Ja, maar ook alweer halveerders.
Ja.
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 Dus dat was wel een extra taak bij de binnenbrengers, zeg maar. Dus als je het allemaal zo bekijkt, dan kon je uiteindelijk in mijn ogen beter bij die 3 zitten die het moesten binnenhalen en daarna ook nog eens mochten halveren. Dat was...
Ja, halveren wel in dit geval. Halveren betekende wel zekerheid dat je het binnenhaalt. Wat er opgehaald is door de anderen, zeg maar.
Ja, klopt. Maar met nog 2 over. Kijk, we hebben nooit gehoord hoe lang ze precies nog hadden.
Nee, dat was een beetje vaag. Dat vond ik wel jammer.
Nou, want... wat ik het idee had, is dat het een beetje was geen tijdsding. Dit was gewoon, als je naar 2 gaat proberen, kun je er gewoon maar 1 halen. Maar dat zeiden ze niet letterlijk. Maar zo voelde het wel. Want ze kwamen ook precies zo net lekker aan het eind van de speech binnen voor Spannende TV. De klok was niet een ding. Het was volgens mij gewoon, als je de 2 wil doen, lukt het niet. Dus dan moet je kiezen. Alleen dat ze zeiden het een beetje gek.
Maar hoezo?
Van...
Het was die 3e. En die 2e leek op de weg te liggen na de 3e. Yeah. Dus dat voelde een beetje gek, zeg maar. Maar dus dan kun je het maar beter halveren als er blijkbaar geen regels zijn. Kun je maar beter als mol de helft van het geld er nog uithalen.
Ja. Ja. Kijk, het punt is wel, wat was er gebeurd? Dat er veel meer fouten waren. Want ze hebben natuurlijk 1 fout gemaakt bij het hele messpel. Gaan we het er nog wel over hebben, over dat spel. Maar daar is maar 1 fout gemaakt, waardoor er 2 kerken weg zijn gestreept en eentje niet. Maar wat als als bij de pompoenen misging en bij de oesters en ze hadden geen kerken weggestreept? Mochten ze dan halveren, nog een keer halveren en nog een keer halveren, totdat er, nou ja, een paar euro overbleef, maar ze dan 3 kerken weggestreept hadden? Ja,
ik had heel erg het gevoel voor het eerst dit seizoen dat ze bij de opdracht gewoon op locatie een beetje go with the flow hebben gedaan.
Dat we ze zien gewoon, wel nou, hoe het gaat.
Ja, ja dan doen we nu nog halveren en dan, dan kijken we wel.
Nou, ik denk wel dat de mol kende gewoon scenario's waren. Dus als er zeg maar 2 kerken over waren, dan mag je er 2 wegstrepen, maar dan is er nog een kwart over. Ik weet geen idee, hoor, maar dat...
Ja, of dan zeggen ze voor... Afhankelijk van misschien ook wel hoeveel er opgehaald is bij Senne en Stephanie, dat je dan voor €500 per kerk weg mag strepen. Dat je dan kan kiezen of je er 1 of 2 wegstreept of zoiets. Ik snap het natuurlijk ook wel dat ze die scenario's openhouden en dat ze, ja, afhankelijk van wat er gebeurt, ja, kijken hoe dit nog een beetje haalbaar is. En wat ik vind het wel fijn dat het haalbaar is. Ik dacht in eerste instantie inderdaad, oh ja, nou, die 3e ronde gaat mis. Oei, ja. Nu halen ze het natuurlijk weer niet. En dan zitten we weer met een opdracht met alles of niks. Maar dat viel dus mis. Ik kreeg een beetje hulp van Sjiel.
Misschien moeten we gewoon even de messteekverdedigingsgroepen doorlopen.
Mark, ik wilde niet zomaar overheen stappen dat Mark zegt, je wil bij de messen mensen zitten. Ja. Maar ik denk dat dit weer een klassiek voorbeeld is van, je kan ook prima op die andere plek mollen. Maar er wordt wel heel erg gevraagd naar wie wil de dood in de ogen kijken. Dus we weten dat Bernard meteen zegt dat hij dat wil. Dat Michael daarna redelijk snel zegt, ja, dat wil ik ook wel. En Charlotte twijfelt, maar geeft toe. En eigenlijk dus, stel dat het dus toch Senne is, dan had hij niks hoeven doen, zeg maar, om in de doodskist terecht te komen. Dus ik denk niet dat je hem af kan schrijven omdat hij in een doodskist lag. Wel omdat hij daar dan vervolgens alles wat er gebeurde... Alles wat er binnen is gehaald, is door Senne binnengehaald, ja, zeg maar. Maar goed.
Maar letterlijk. Dat ik denk, nou, op zich heb je hier wel kansen genoeg gehad om het gewoon niet te doen. Maar daar komen we zo voor dat we eerst...
Zeker omdat je medekandidaat... Nee, we zijn nu toch bij de kisten. Ja. Laten we dat dan eerst even afmaken.
Sorry Elge voor deze onderbreking van jou.
Nou, vooral door de chaos van de luisteraar. Die gaan van kisten, die gaan de kist in en dan wordt er weer gestoken met messen.
Zo keken we ook naar dat programma en dat, die nemen ons ook heel goed aan de hand. Dus jij neemt ons nu aan de hand. Als een ware Jules de Koster.
Oké, nou ja, bij die kisten zijn er... twee subopdrachten. En eentje is de muziek. En die komt natuurlijk pas als tweede en redelijk aan het einde. Maar zodra de muziek een beetje begint op te vallen... roept Zen al tegen Stefanie... hey, dat is een bekend liedje, dat is toch Clouseau? Ja, ik weet niet, maar als je de mol bent... hou je toch lekker je bek.
Dat lijkt mij ook.
En dat gaat daarna, als ze stilstaan, gebeurt dat ook. Want Stefanie zegt... nee, dat is geen Kennedy. En ja, dat is een man die lijkt een beetje op Bob Marley... maar het is niet Bob Marley. Die doet alles fout. En toch, onder leiding van Senne, komen ze dan tot twee goede antwoorden. Van, hé, maar dit is de moordenaar van die... en dit is de moordenaar van die. Dus uiteindelijk, ja... maakt hij daar iets wat hij niet goed had hoeven maken... maakt hij goed. En Stefanie is het niet, dus ja...
ja. En wat hij daar ook doet, is het hele spel begrijpen. Want zij noemt al die foto's op. Hij zegt, ik zie een bordje aan de achterkant. Vervolgens zorgt hij ervoor dat er ook mensen naartoe komen. En zodra die iemand Julius of Brutus zegt, heeft hij meteen door... ah, die hoort bij Julius Caesar. Had hij ook niet hoeven doen, dan hadden ze die hele opdracht niet gesnapt. En dan was er ook niks binnengehaald. Dus ja, zeker met Stefanie aan je zijde, had je hier veel minder geld op kunnen halen.
Ja, en dit is wel ook meteen waar men... oh nee, Stefanie is het niet. Oh, wat... oh nee, daar gaan we, zeg maar. Kijk, ik was er vorige week al een klein beetje van afgestapt. Mm-hmm. Toen noemde ik haar niet meer alleen. Omdat ik al wel aanvoelde... ja, misschien is ze het toch wel niet. En ik had tot die tijd geen reden om dat aan te nemen. Maar deze aflevering... en dat is waarschijnlijk ook, Nelleke, waarom jij dacht... oh, ze is het. Alles valt in het straatje. Maar het lag er zo dik bovenop dat ik eigenlijk meteen dacht... oh, dit is de afscheidsaflevering.
Oh ja, op die manier.
Oh, ze was zo duidelijk in beeld. Ook nu, dat ze in beeld haar laten zeggen dat ze alles fout doet. Ja, als je de mol bent, knippen ze daar misschien wel de helft nog van weg, zeg maar.
Ja.
En nu lieten ze gewoon alles zien. Nee, het is geen Kennedy. Terwijl iemand zegt, het is een Kennedy en het was een Kennedy. En alles ging zo mis en ze wist niks. En niemand kwam naar de kist dat ik dacht... oh, het ligt er veel. Dit is veel te veel. Het is te veel. En tuurlijk laat ze van de mol dingen zien. Maar ik dacht, nee, dit is alles. Ja. Ze is het niet.
Ik werd daar dus heel blij van. Ik was dus zo naïef om te denken dat ik er nu eindelijk door had. Dat ik dus degene was die dit doorzag. Terwijl inderdaad, nou ja, je hebt natuurlijk wel een punt. Het was niet heel moeilijk om niet te zien.
Nee, het was zo overduidelijk in beeld. En dat was de eerste keer, want het gaat inderdaad nog veel meer mis met Stefanie deze aflevering. Komen we allemaal nog op. Maar dat ik dacht, oh, ze is het niet. Oh, nee. Oh, nee. Jammer.
Ja. Ik snap het. Ik had die gedachten niet. Maar jij bent slimmer dan ik.
Nou, wat ik nog wel dacht bij het herkennen. Kijk, het maakt niet uit, want ze is het niet. Dus eigenlijk hoeven we het helemaal niet heel diep te analyseren. Julius Caesar, die herken je wel. John Lennon hopelijk toch ook. Meer dan een muzikant die op Harry Potter lijkt. Maar en JFK had ik ook wel kend. Maar dat je Marvin Gaye en de nou, ik is de naam niet eens, heet Reva Steenkamp. De vrouw of de, nou ja.
Ex inmiddels, want ze is dood.
Ja. Toenmalig partner van... ja.
Van Oscar Pistorius of de Blade Runner. Dat je die niet herkent,
nou
op
ja,
een foto.
Jij
dat...
moest mij nog ook vertellen wie Oscar
Pistorius.
Ik nooit van gehoord. Ja, Blade Runner is een film, maar
dat
daar
komt
gaat
omdat
het niet
jij
over.
Onder een steen hebt geleefd, maar dat maakt niet
maar
uit.
Maar kijk, ik, we weten dus nu gewoon, Stefanie wist het echt niet, want ze is de mol niet.
Nee.
Als dit bijvoorbeeld iets met sport of voetballers zou zijn, dan weet ik niet hoe Messi eruit ziet. Ik zou niet een foto van Messi herkennen.
Ja, maar het waren vijf mensen.
Ja, dat, je dat, één, dat snap ik.
Dat je alleen Julius Caesar herkent, vind ik dan wel heftig.
Als het vijf verschillende sporters zouden zijn uit allerlei genres... ja, als ze niet aan Wie is de Mol hebben meegedaan, dan herken
ik
ze niet.
Nee, maar het punt is, het is niet één categorie.
Ja.
Ja, het zijn vijf dooien, vijf vermoorden. Maar dat is niet dat je, dat je de categorie vermoorde mensen niet kent.
Nee, oké. Okay.
De opdracht levert €1200 op. Of tenminste, dat wordt dan de inzet. En er komt natuurlijk nog een tweede opdracht later. Dat is de muziek, want de fanfare die speelde liedjes. De teksten van die liedjes liggen ook op de kist. En daar is wel iets raars in de montage in mijn ogen. Want vanuit het niets beginnen ze daarmee als ze neer worden gezet. Beginnen ze dat te raden.
Nee, ze krijgen een briefje.
Ja, ze krijgen een briefje. En dan beginnen ze te raden. Dan raden ze afscheid van een vriend van Clouseau. Nou ja, Sen had Clouseau al geroepen. En daarna opeens gaan ze mensen roepen voor de scherpe, de linten van de rouwboeketten. Maar hoe weten ze dat ze die mensen moesten roepen? En waarom doen ze dat pas na één antwoord? Het was een beetje dat ik denk, huh?
Weet ik niet. Ik had het idee dat ze...
Het kan zijn natuurlijk dat het op het briefje stond, maar waarom zijn ze dan niet meteen mensen gaan roepen?
Nou, omdat ze Clouseau al wisten, toch?
Ja, ook niet helemaal, want Senna die begint gewoon het liedje. Iets met afscheid was het eerste liedje. Ik denk, ja, als je toch weet, er ligt iets op je kist, dan ga je toch meteen roepen. Dus dat vond ik een beetje gekke dynamiek. Er zal wel niks zijn, maar het viel me wel op.
Het is me toen niet opgevallen, maar ik denk nu, ja, inderdaad, het is best wel raar, eigenlijk.
Ik zit het nu even terug te kijken en... Inderdaad, ik zie ze dus Clouseau raden. Dan vervolgens alleen maar roepen help, help, help. En dan vragen ze inderdaad echt... kunt u lezen wat er op de kist staat? Dus dan het lijkt erop dat dat de eerste keer is... dat er echt iemand naar hun toe komt. Dus niet dat er al iemand... ik kan me voorstellen dat je hulp roept. Dat je denkt, ja, we moeten geholpen worden... want we liggen hier niet voor niks met een klepje die open kan. En dat er dan misschien iemand heeft gezegd... ja, er staat hier iets op de kist. Want ik vond wel dat die man het echt goed deed, hoor. Die Italiaan, die kon goed Nederlands.
Ja, zeker die eerste. Die was echt... ik kan het gewoon prima verstaan.
Ik dacht zelfs bij die eerste... zou dit niet gewoon de Italiaanse hulp zijn van de productie?
Omdat niemand kwam.
Nee, maar ja, nou ja, ik zei net al... het leek een beetje op Go With The Flow. Dat lijkt dit nu ook weer, zeg maar. Het is voor het eerst dat een opdracht... dit seizoen niet helemaal matcht. Hij is nog steeds, zeg maar, qua vibe en idee, vond ik hem heel goed. Maar er zaten gewoon een paar losse eindjes aan. Ik had deze nog niet eens bedacht. Maar deze hoort daar ook wel bij. Ja, nou, dan denk ik ook. En die man sprak zo goed Nederlands-Italiaans, zeg maar. Misschien gaat hij al wel 2 weken met een Vlaamse ploeg om.
Ja, want er zat op een gegeven moment ook een meisje aan op de knietjes ernaast. En die zei dingen waarvan ik dacht, nee, dat snap ik wel dat je hier niet... Dat was de roos, of geloof ik, dat je niet de roos eruit haalt.
Nee. Senne is in ieder geval naast Clouseau ook het tweede liedje van Noordkaap. Ik houd van u. Daarna een liedje van ene Wiltura, zeg maar verder niks. Ik mis je zo. Heeft niet echt andere liedjes ook, volgens mij, die Wiltura. Voor mij One Hit Wonder. Anne Christie met de roos. En toen waren, denk ik, de Vlaamse liedjes op. En of Andreas Junior is in Vlaanderen heel populair.
Nee, die is kei groot, maat. Ja? Die is man, die heeft de Lotto Arena, heet dat ding in Antwerpen tegenwoordig, toch? Sportpaleis.
Ja, het Sportpaleis.
Man, helemaal uitverkocht alles.
Blijkbaar worden de mensen ook begraven op André Hazes Junior en Leef in België. En waarschijnlijk dan in Nederland ook, maar het is denk ik een beetje buiten mijn bubbel. Maar die wisten ze ook niet. Terwijl, ja, als dat inderdaad zo groot is, dat is best wel een opvallend liedje. En er werd op zich wel...
Ik zou van dit soort liedjes, toevallig ken ik deze dan wel, maar zou ik waarschijnlijk liedjes van mee kunnen zingen en herkennen, maar dan niet weten van wie het is. Of iets van Wolter Kroes is, of Dries Roelvink, weet ik gewoon niet. Ik ken die liedjes wel, maar die artiesten niet.
Ik ken dit supergoed, maar als iemand in het half Italië... Wij lezen het mee. Ja. Wij zien het staan. Ja. En dan heb je het al in je hoofd. Maar als iemand gewoon zegt... ga, a, 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 a. Dan denk je, ja, oké, nou, het zal wel, hij stottert. En ik geloof het wel.
Die man heeft een TIA, kan iemand even komen helpen?
Ja, die man ligt straks in deze kist. En als ik eruit kruip, het gaat niet best met hem.
Er zijn in ieder geval 2 liedjes dus goed, wat weer 1200 euro oplevert. Brengt de inzet van deze opdracht op 2400 euro. In totaal had dat 6000 euro kunnen zijn, maar 2400 euro is nog best een mooi bedrag. Het enige wat de andere kandidaten moeten doen, het drietal, is even zorgen dat ze ook weten waar uiteindelijk de kisten eindigen, bij welke kerk. Nou, dat was dus door dat Scherma di Cotello te doen. Ze moesten 5 dingen oefenen, 5 eigenlijk verdedigingsbewegingen. En vervolgens moesten ze die uitvoeren en om te weten wat ze moesten uitvoeren, moesten de dingen worden opengesneden met diverse soorten messen.
Ik zat hier zo klaar voor, hè. Ik zat er helemaal klaar. Ik was helemaal ready. Ik zag Michael als eerst gaan. Ik denk, die gaat het fout doen. En dat is demotiverend voor de rest. En dan hebben we hem. En toen deed hij het heel goed.
Ja.
Sterker nog, hij deed het dubbel goed. Dus hij doet eerst alle bewegingen goed en dan alle oesters goed.
Ja.
Hij doet 6 dingen en hij doet ze alle 6 goed.
Ja, vind ik vervelend.
Ik ook. Fucking irritant.
Ja, ik denk wel dat de bewegingen op zich... Het zijn 5 bewegingen. Ja, je kan de fouten, maar het is best wel moeilijk om dat in een split second ook nog overtuigend te acteren dat je de verkeerde doet.
En het was niet echt op de millimeter van het pasje. Dus als je net je draaitje de verkeerde kant op maakte, dan maakte dat niet uit. Was zeg maar de een was met een voet en de ander was aanvallen en de ander was wegspringen. Dat moest je goed doen. Dus ze waren ook niet mega streng. Dus dat fout doen, ja, dat ligt denk ik meer bij de mensen die bezig waren met het openmaken. Maar ja, hoe... Dat wil ik de hele tijd nog vragen, jongens. Ik moet het nu vragen. Hoe krijg je die papiertjes in een pompoen?
Zo, gewoon erin stoppen.
Ja, maar dan moet je het nog eerst opensnijden.
Nee, een heel klein gaatje kun je een rolletje papier toch gewoon in doen. Een pompoen heeft een holle binnenkant. Dus
en,
dan kun je toch gewoon...
een oester, hoe werkt een oester? Kan je hem er tussen schuiven?
Ik denk het, dat je een beetje open duwt en dan schuif je hem erin.
Okay.
Hoe doe je het bij een gelukskoekje? Dat is de vraag. Die zaten er niet bij, maar hoe
inbakken,
krijg je...
die bak je erin. Ja.
Zo jammer dat je nu verpest. Ik wilde de mensen, wilde ik nee, minstens een half uur naar deze podcast laten luisteren met mijn halve aandacht. Omdat ze zaten, hoe doen ze dat eigenlijk bij die gelutskoekjes?
Nee man, ik denk echt dat iedereen naar de podcast riep, ja, meebakken man.
Oh. Ja,
even wat wel interessant is, als mol wil je dit denk ik verkeerd doen. Wat is het meest overtuigende waarbij je dit verkeerd kan doen? Of maakt dat niet zoveel uit? Want ik had wel het idee dat Bernard het lekkerste had om verkeerd te doen.
Nou ja, nee, ik kan geen oester openmaken. Dus ik denk dat je daar net zo goed zou...
Gewoon frikken?
Nee, dat heeft wel... Je moet dat dus ook... Die oester heb je dan dus zo in zo'n doek in je hand. Jij bent echt super onhandig, Elge. Ik hou van je. Maar jij zou dit echt waarschijnlijk niet voor elkaar krijgen in... Wat was het laatste? 15 seconden?
Nee, 10. Het is 20, 15, 10 seconden.
Ja,
kijk, en dus... dat is natuurlijk het ding. Bij de pompoen en de oester ga je bewegingen herhalen die je al hebt gedaan. En dan moet het wel sneller, dan wordt het wel moeilijker, maar je hebt wel kunnen oefenen. En bij zakmes is het vooral, je moet heel snel het juiste toeltje vinden. En dan ook nog zagen.
Ja, ik denk
binnen 15 seconden een zaag vinden en dan ook nog zagen. Dat is toch niet te doen?
Ik vond ook bamboe best wel hard. En ja, zelfs met het juiste ding was het nog best wel, denk ik, lastig geweest om die op tijd doormidden te hebben. Dus, ja.
Kijk, we weten van de mol dat ze alles heel uitgebreid testen. Dus het zal vast ooit ergens iemand in Vilvoorde zijn gelukt in 15 seconden. Maar het zakmes was wel verreweg de moeilijkste van de drie. Daarna de oester en daarna de pompoen. Dus je wil ook niet als Charlotte eigenlijk de pompoen doorsnijden. Want dat voelt als het makkelijkste, met zeker zo'n mes.
Ik zie nu al helemaal voor me hoe Nelen met een zaagje dit heeft geoefend of zo, weet je wel. Dat gewoon een van de oud-kandidaten inderdaad die opdracht kreeg. Maar blijkbaar is het dan Nelen toch gelukt. Want anders hadden ze gezegd, het is te moeilijk. En weet ook niet wat het derde ding was. Wat dan in 10 seconden moet. Dan moet je dus in 10 seconden een tool vinden en iets doen.
Ja, en een flesje bier openen of zo?
Ja, volgens mij, volgens mij letterlijk. Volgens mij stond er een...
Stond er een flesje?
Ja, er stond natuurlijk wel gewoon klaar op tafel. Dus
het is een houten blokje, zie ik. Ik heb het hier voor me. Dus er ligt inderdaad een bamboestaaf en een soort... Ja... Wat is het? Een houten blok? Ja, anders
misschien
kan
moest je
niet...
er een stukje vanaf veilen.
Nee, ik denk... Oh, ik weet al wat het is. Het is een houten blok. En daarbovenop zit een houten plaatje geschroefd met 4 schroefjes.
Oh, maar dan moet je gewoon schroef. Maar dat is in 10 seconden?
Ja, er zitten 4 schroefjes in.
Ja, dat kan niet. In 10 seconden kun je geen 4 schroefjes doen.
Ja, het is
ik geloof jou. Ik kan niet meekijken hier op locatie. Dus ik geloof jou dat dat is. Maar dat kan niet in 10 seconden.
Nee, misschien is dat... Is het wel los te wrikken? Misschien is het niet schroeven, maar is het inderdaad...
Kijk, het punt is, dit is vrij onmogelijk. Wat doe je dan als mol? Kies je voor het onmogelijke en doe je het fout? Of denk je, dit gaat toch mis bij een andere kandidaat en kies je iets anders? Of misschien ben je als mol hier helemaal niet bij aanwezig.
Ja, maar dat kun je wel denken, maar dat is niet gebeurd.
Nee. Maar dat... Ja.
Dus dat ja.
Nee, maar ik zoek vooral naar uitleg dat Banani de mol is. Dat zou mij helpen.
Ja.
Dus dat...
ja, nee, hij is het misschien wel. Ik
als
heb
hij niet de mol
eigenlijk al afgeschreven, maar ja.
Als hij niet, kijk, los van wie het dan wel is, stel hij is niet de mol, dan kan hij dit, hij heeft daarvoor goed gevochten in ronde 2, was gewoon prima. Maar daarna kan het toch gewoon niet lukken? Dat is toch niet zo raar?
Nee, daarom. Dus daarom, dat is, maar dat is ook, het is voor mij best wel heel logisch dat het niet lukt bij deze, omdat hij echt moeilijk was.
Ja, alleen dan is dus van al deze mensen Stephanie het verdachtst en daarna Bernard. En de rest deed het eigenlijk best goed.
Ja, ik denk ook dat de mol misschien wel heeft gedacht... Ja, we hebben heel veel niet opgehaald. Misschien moet ik ook niet, want ik moet dan heel erg gaan opvallen om bij deze opdracht te mollen. Misschien moet ik het even laten gaan. En dan wel, als we het kunnen halveren, dan ga ik het halveren.
Nou ja, dat is natuurlijk het volgende moment. Dan staan ze daar met z'n drieën. Bernard wil gaan voor maximaal geld. Kan ook een molactie zijn, omdat je bijna zeker weet dat je het dan niet gaat halen. Wordt er nul euro opgehaald.
Dat is dus heel super moeilijk in te schatten voor ons. Omdat we niet weten wat de regels waren. Want het voelt alsof voor alles of niks gaan, alsof dat hier de molactie is. Omdat het voelt dat je het niet zou halen. Mm-hmm. Maar we weten het niet, want we hebben geen klokje gezien. We hebben geen regels gehoord, wat we net ook al zeiden. Ik vind het super moeilijk te bepalen welke dan... wat dan hier de molactie is.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Want ja, dit kun je natuurlijk twee kanten op uitleggen. Je zou ook voor een wat zekerderheid kunnen gaan als mol. Zeggen we halveren sowieso. En dan, dan halen we het zeer waarschijnlijk wel binnen. Maar dan heb ik in ieder geval 1200 euro eruit gespeeld. Hoe dan ook.
Ja, of je weet, de klok staat op een uur. Dus ook het hele bedrag halen we. Dus doe maar halveren.
Ja, het is gewoon een hele lastige situatie voor ons om wat dat betreft te beoordelen. Kijk, het punt is wel, als jij voor het volle bedrag gaat, heb jij in principe nog ook wat invloed op waar gaan we volgens heen lopen, ga ik dan hard lopen of niet. Maar bijna hebben we eerder natuurlijk zien heel erg zijn best om heel hard te lopen in een opdracht. Dus het is ook lastig als hij dat doorheen had gedrukt en dan dat hij dan opeens langzaam zou gaan lopen, dat was raar geweest. Dus het is voor bijna niet per se dat ik denk het is een molactie. Michiel laat het heel erg. Gaat niet proberen te overduizen. Gewoon, ik vind dit en laat Charlotte maar doen. Vind ik ook niet echt mols. Want als je heel duidelijk een richting op wil, doe je meer dan zeggen, ik vind dit. Jij moet maar beslissen, groetjes. Dus het was allemaal een beetje...
Irritant.
Ja. Uiteindelijk, in ieder geval, wordt het bedrag gehalveerd. Want Charlotte kiest ook voor halveren. Dan hebben ze zekerheid en komen ze netjes op tijd bij de kerk aan. Bevrijden ze Senna en Stephanie uit de kisten. En wordt daarmee 1200 euro verdiend. En dat klinkt dan als heel veel. Maar eigenlijk is het een potverhoging van 10% naar 12.340 euro.
Het was weer eens een potverhoging.
Precies, er was weer eens geld verdiend. En dat is op zich goed nieuws voor de kandidaat, of in ieder geval voor degene die uiteindelijk dat geld wint. Want dan kan diegene weer schoonmaakmiddelen komen om, als hij thuis komt, zijn huis schoon te maken.
Kuizen noemen ze dat in België, toch?
Ik dacht, ik doe een poging om een inhoudelijke brug te doen naar onze sponsor. Onze sponsor is Yoku. Ze zijn voor de zoveelste keer terug omdat ze ons leuke podcast vinden en omdat ze heel fijn schoonmaakmiddel maken. Het is eigenlijk een schoonmaak-startup, echt een klein bedrijfje dat schoonmaakmiddelen maakt op basis van probiotica. En nu kan ik heel diep in de scheikundige dingen, biologische dingen van de probiotica duiken of gewoon vertellen dat je daarmee eigenlijk heel makkelijk schoonmaakt, omdat die probiotica het werk doet, zelfs als je klaar bent met schoonmaken, want dat is een levend iets.
Ja, je had ergens een lapje over, precies, met alles reinigen en dan gaan daarna gaan die probiotica voor jou aan werk.
Of je doet je was ermee, of je doet je afwassen.
De toiletpot doen wij altijd met zo'n tabletje.
Precies.
Topspul.
Het is ook nog eens gezond, want probiotica, dat is geen chemische rotzooi en troep. Dus het is eigenlijk veel beter voor de omgeving en voor eigenlijk onszelf allemaal. En dat is gewoon natuurlijk iets. En wat ook heel cool is aan Yoku, is dat ze heel veel doen aan duurzaamheid. Dus dat je bijvoorbeeld hervulbare flessen krijgt. Heel moeilijk woord, maar dat betekent dat je de fles opnieuw kan vullen. Want bijvoorbeeld de allesreiniger of de glasspray, dat is gewoon een tabletje wat je oplost in water. En dat zijn dus hele kleine zakjes met tabletjes erin. En dan kun je gewoon een nieuwe fles maken en kun je daar weer mee schoonmaken. Wij gebruiken het al sinds ze sponsor zijn. Dat is geen grap.
De handzeep, de allesreiniger, de toiletblokjes, de badkamerreiniger. Ja, wat eigenlijk niet.
Nee, het is heerlijk spul. En denk je, dat wil ik ook wel eens proberen. Dan kan dat. Wij hebben namelijk een kortingscode. Die kortingscode is Trust Nobody.
Wat een rare kortingscode. Hoezo zou je mensen niet vertrouwen? Ik vind dat raar.
Ja, zeker. Yoku moet je juist wel vertrouwen. Dat is het hele idee.
Vertrouwen op probiotica.
Ja, dus wil je minder poetsen? Wil je eigenlijk de probiotica, zoals ze het zelfs ook wel eens noemen, de poetshulpjes van Yoku, wil je die nou in gaan zetten in je huis? Ga dan naar yoku.nl. Dat is Griekse Ioku.nl. Of ga naar trustnobody.be. Klik op ik wil de show notes zien. Dan vind je daar een linkje. En dus met de kortingscode trustnobody krijg je 20% korting op je eerste bestelling. En kun je Yoku zelf uitproberen. Na de opdracht gaan de kandidaten eten met Gilles. Die had al iets geregeld met koffie en cake voor de uitvaart. Maar dat werd een etentje.
Dat grapje viel dus pas bij terugkijken. Echt? Bij mij de eerste keer dat hij dat zei, snapte ik het niet.
Hij was super logisch.
Dat lag aan mij. Dat lag volledig aan mij.
En bij dat eten gaat eigenlijk opdracht 2 gespeeld worden. Want de mol heeft een belofte gedaan aan de kandidaten. Ze kunnen zijn stem horen. En dat doen ze via een veiling. En ik was zo ontzettend blij met de opzet van deze veiling. Om twee redenen.
Reden 1.
Het was niet geld uit de pot, maar er werd geld gegeven. Wat speelgeld. In principe maar verdiend kon worden, maar wat je ook kon uitgeven in de veiling. Speelgeld.
Waanzinnig, zeker. Reden 2.
En reden 2 is, en dat is eigenlijk een standaard in België, maar het blijft gewoon zo goed, is een veilingprincipe waarbij niet de hoogste bieden wint, maar de ene hoogste, waardoor niet iedereen altijd het maximale gaat bieden en een hele pot leeg gaat, of in dit geval het hele bedrag verdwijnt.
Reden 3, het is gewoon daar aan tafel.
Ja.
Het is niet met mee in een hokje en nog even ingepraat. Nee, het is gewoon, dit zijn de regels, hier is je papiertje. Ja, dan heb je ongeveer, het is tv, het zal langer zijn, maar een minuut, misschien twee. En dan is het klaar.
Ik had nog wel met een paar mensen een discussie. Wat we hebben gezien is dat Gilles het uitlegt. En dan vervolgens zie je nog een voice-over met een visual van het is dus niet het hoogste bod, maar het ene hoogste bod. Daarna zie je de kandidaten de enveloppen weer teruggeven aan Gilles. Ik ben ervan uitgegaan dat dit in stilte is gebeurd. Dat mensen in stilte hun bedrag opgeschreven hebben. Ja. Want er waren een paar mensen met wie ik het hier over had. Die zeiden, ja, dan hadden ze dit en dit moeten zeggen. Dit en dit moeten overleggen. Maar dat is denk ik niet gebeurd.
Charlotte zei letterlijk later in de aflevering, aan het einde bij de eliminatie, bij de test, zei ze, tijdens de stille veiling. Ze noemde het de stille veiling.
Ja, en Charlotte zei ook, ja, maar ik had verwacht dat iedereen op mijn niveau zou zitten. En als je hebt gediscussieerd, dan weet je dat niet iedereen op jouw niveau zit.
Nee, dus precies.
Het is gewoon in stilte gebeurd. Ja. Twee duidelijke opmerkingen.
Wat ik ook heel logisch vind, want dit had helemaal niet leuk geweest als ze hier eerst nog 10 minuten over zouden discussiëren hoe dit aan te pakken.
Het enige waarvan ik niet helemaal zeker ben of dat wij nou gewoon zo slim zijn of zij zo dom, zou Louis van Gaal hebben gezegd. Dat is een voetbaltrainer, Nelleke.
Ja, die ken ik. Herkennen op een foto in een opdracht als in een kist ligt. Echt waar.
Ja, nu denken mensen weer dat ik jou voor dom aanzie, maar alles wat met sport te maken heeft, moet ik gewoon even
snap ik. Nee, heel goed referentie dat je checkt. Doen. Ja.
Maar die heeft ooit de uitspraak gedaan, ben ik nou zo slim of zij zijn nou zo dom? Weer allemaal ronde getallen.
Ja.
Ik snap er zo niks van. Nu pakt het goed uit voor de nummer 3 dat hij een rond getal heeft. Maar als je als een van die twee bovenste 27,99 doet, dan heb je hem. Ja. Ik denk dan, is dat een regel? Mag dat niet omdat de graphics afdeling de 9 niet kan typen? Of wat gebeurt hier?
Zeker bij een veiling waarbij je inderdaad dus de 1 hoogst moet zijn. Of eigenlijk bij de hoogste ook, want dan doe je 1.
Dan doe je er 1 bij, nu doe je er 1 af. Bij.
Ja, ik sterker nog, wij hebben allebei toen wij keken samen gewoon een bedrag geroepen. Zo van, dan kun je ook zien, als jij mee zou doen, hoe kom je dan uit? En ik heb inderdaad geroepen, 28,99 riep ik. Omdat ik denk, er gaat wel iemand 2900 roepen, was mijn gedachte.
Ja, jij was dus de hoogste geweest.
Ja.
Ik was weer te naïef. Ik zei 2222. Dat doe ik dan vaker gewoon, dat ik dan denk, niet per se met een 99, maar dan doe ik gewoon iets raars.
Maar dat is ook prima.
Prima,
ja,
alleen ik had veel te laag gezeten, want ik was dan op Charlotte na de laagste geweest. Omdat ik dacht er weer te veel door. Dus ik denk, oh ja, je doet hoog, maar dat doet niemand doet echt hoog. Dus ik moet nog iets lager gaan zitten, want iedereen doet waarschijnlijk.
Nee joh, maar tot nu toe
2000.
Zeker met een Bernard, met een Bernard in de groep tot nu toe zeker. Die zijn elke keer voor zichzelf gegaan. Tot aan dadelijk eigenlijk. Maar goed, tot aan nu zijn ze elke keer voor zichzelf gegaan. Zowel met de doos van Pandora als met de verdubbelaars pakken. Als met het zelf voor je eigen kans gaan bij de verdubbelaars met dat filmpje. Dus ik had wel verwacht dat dit echt hoog uit zou komen.
Ja, maar ik zou dus ook wel daadwerkelijk proberen te winnen. Dus ik zou wel voor mezelf gaan. Alleen ik zou dus denken dat Bernard niet zo stom is om 2800 te bieden. Omdat dat dus het hoogst is. Dus ik zou denken dat iedereen denkt, ik ga net iets lager zitten.
Ja, dat is continu dingen. Wat is de hoogste wat je gaat bieden? Want je gaat niet 3000 bieden. Ga je dan 2900 bieden? Nee, want dan ben je waarschijnlijk ook de hoogste. Ga je dan 2800? Weet je, zo moet je redeneren. Dat is best wel lastig. En wat ook interessant is, wat doe je als mol?
Ja.
Je kan als mol zeggen, ik ga gewoon zo hoog mogelijk bieden, waardoor het zo hoog mogelijk eindigt, want dan is het degene die verder het hoogste biedt, is het al. Of je kan, ik ga gewoon als kandidaat meebieden alsof ik een kandidaat ben. Of ik ga spelen dat ik het allemaal niet nodig vind en ik ga je laag. Weet je, je kan best wel veel kanten op. En daarbij speelt natuurlijk ook mee dat daarna de kandidaat in de auto alsnog waarschijnlijk het bedrag er wel uit gaat spelen. Dus dat het misschien ook niet heel veel boeit.
Ik denk inderdaad dat je daarom dus hier geen conclusie uit kan trekken. Want je hebt net 3 strategieën beschreven. Strategie 1, bied zo hoog mogelijk, deed Bernard. Strategie 2, doe serieus mee, deden Senne en Michael. En strategie 3, ik laat het lekker aan de spelers, want ze gaan toch wel hoog bieden. En ik doe een leuk toneelstukje, deed Charlotte.
Ja, en je zet nu
maar
daarna...
Maar dat laatste, ik vind echt dat dat stomme tactiek is. Ik zou het echt stom vinden als het is, ik laat het wel aan. Dat vind ik altijd een stomme mol-tactiek en zou ik nu ook een stomme mol-tactiek
vinden.
En
wat natuurlijk wel meespeelt, hoe kleiner het bedrag wat overblijft is, dus hoe hoger de bieding, hoe groter de kans dat inderdaad iemand in de auto ook echt wel ja zegt.
Ja,
want als, dat 2000 euro is, dan denk je, ik heb net 1000 euro geboden, 2000 euro om dit nog een keer te horen. Waarschijnlijk zit er toch niks in.
Voor
het
die
niet.
400 euro had iedereen dat gedaan.
Wat ik wel even goed is om te vermelden. Jij roept bij Benariel 2800 euro. Is dat Dommels kandidaat, weet je, hoog? Of het zou de Mol dat doen? Stephanie heeft natuurlijk, die is eruit, dus die bespreken we niet. Maar die heeft hetzelfde gedaan. Dus het is blijkbaar voor een kandidaat toch een best logisch bedrag om te doen.
Nee,
als
precies,
twee
absoluut.
Van de vijf dat roepen.
Nee, ik vond het vooral hilarisch dat hij in de biecht zo boos is op Michael. Die gaat altijd voor zichzelf, terwijl hij 200 euro meer heeft geboden.
En hij was 100% zeker ook voor die tweede keer luisteren gegaan.
Tuurlijk. Tuurlijk, dan had hij ook nog maar... Stel dat 2800 niet dat hij daarmee had gewonnen... had hij nog maar 200 euro uit hoeven geven. Ja, die had echt zonder twijfelen dat gaan. Ik ook trouwens. En ja, daar was natuurlijk het ook wel een beetje op ingericht.
Maar ja, heb je er iets aan, zeg maar? Want AI, je kunt dat tegenwoordig wel... Kijk, ik doe natuurlijk liedje met AI aan het eind van deel B. Dat is een programmaatje. Dat vind ik al bizar wat daar allemaal mee kan. Maar op stemniveau, dus zonder muziek... heb je ook verschillende apps en daar doe ik ook dingen mee. Ja, je kunt dat zo ongekend goed laten lijken. En dan zit er op tv zit er natuurlijk ook nog eens allemaal achtergrondgeluid bij. Ja. Dus je kunt het ellenlang analyseren, maar omdat wij nog een autogeluid en wat wind en Michael en de radio ruis horen, gaan wij het er sowieso nooit echt uit kunnen halen, denk ik. Maar als je het echt op je oortje had, want hij had een oortje in, ben ik benieuwd of hij het er wel uit heeft kunnen
halen.
Hij
hoort het ook via de telefoon, hè? Het is een telefoonverbinding die er al overheen zit. Dus je hebt nooit een kraakheldere opname. En het punt is wat je zegt, die AI, dat lijkt gewoon tegenwoordig zo realistisch. En als een woord niet lekker wordt uitgesproken, dan kun je dat handmatig een beetje nog fine-tunen. Wat ze hebben gedaan, want ze hebben een AI-bedrijf heel veel trainingsdata gegeven.
Nee, kijk, niet heel veel. Nee,
nou, jawel, want ze hebben en de voorstelfilmpjes en dingen van de eerste afleveringen
gehad.
Ja,
is dat heel veel?
Nou ja, je hebt zeg maar twee manieren om dit te doen. Je kan een model trainen wat eigenlijk bijna standaard modellen zijn die een klein beetje worden aangepast. Dat kost je om en nabij een minuut opname die je nodig hebt.
Okay.
En dan krijg je een AI-stem die eigenlijk overeenkomt met het trainingsmateriaal. Dus als je iemand hebt die voorleest, dan krijg je een voorleesstem. Is het iemand die zo gewoon praat als wij?
Ja, als je dit dus invoert, dan krijg je een kletsstem.
Precies.
Zeg maar.
Ja, en ik heb dat wel eens gebruikt bijvoorbeeld voor. Ik werk op Brabant op de radio. En we hebben wel eens een spelletje gedaan met de DJ. Kun je de DJ herkennen van AI? Letterlijk dit, zeg maar. Maar dan zei de DJ eerst zelf een zin en daarna AI of andersom. Moesten luisteraars duimpje omhoog of duimpje naar beneden doen of het AI was of de echte. En 50% zat verkeerd al. En dat is door radiogeluid en alles, maar dat was nu dus ook. Maar 50% van de luisteraars zat verkeerd. En dat was wat Elge nu zei, op deze eerste manier, binnen een minuut. En dat is nog eigenlijk de pauper manier.
Ja, want als je echt goed een stem wil klonen en dus er veel meer mee wil kunnen, wat je eigenlijk hiervoor denk
dit
ik wel
bedrijf
wil,
was in Café de Mol te gast. Dit waren wel professionals, die hebben dit echt goed gedaan.
Precies, dan heb je het liefst heb je iemand wel... normaal doe je dat in een studio, laat je iemand inspreken en dan laat je iemand... Ja, wel een paar uur vaak lezen. Hoe meer daar geldt, hoe meer materiaal je hebt, hoe beter het wordt. Nou ja, ik denk dat ze gewoon het maximale materiaal eruit hebben gehaald.
Ja, want ze hebben de eerste aflevering dus nog meegenomen. Dus die mensen zijn dus inderdaad heel snel... Precies. Hebben zij dat moeten gaan doen en hebben dat moeten aanleveren voor deze aflevering.
Maar ze hebben aflevering 1 meegenomen, maar niet per se de aflevering zoals wij hem hebben gezien.
Nee.
Ze hebben gewoon al het ruwe materiaal en dat is echt veel. Hè?
Oh, dus maar gewoon... zo had ik het niet begrepen. Ik dacht echt aflevering 1, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat
ik denk dat ze bijvoorbeeld de biechtgesprekken hebben gekregen.
Ja
precies, gewoon allemaal ruw materiaal.
Ja, en dat kan natuurlijk gewoon na de opname al zijn geweest. Dat hoeft ook helemaal niet tijdens... Ik dacht tijdens de uitzending, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Nee, dat kan niet, want...
Maar er zitten nog steeds wel maar 2 weken tussen of zo. Tussen dat zij de biecht van de eerste aflevering hebben opgenomen en dit.
Maar je kan niet... De aflevering, als de aflevering af is, zijn ze alweer in België.
Ja,
dus dan kan je dat
ik.
Niet gebruiken.
Ik ben een beetje moe, zoals je misschien weet. Ik heb een beetje rare gedachtenkronkels af en toe.
Ik heb in ieder geval...
Nee, er heeft gewoon iemand 50 miljard gig vanuit Sicilië op een brakke hotel wifi naar België gestuurd na 2 dagen.
Precies, dat is het.
Ik heb in ieder geval meteen bedacht, ik ga hier niet de moeite doen. Want ik weet hoe goed deze technologie is. En je gaat... horen wat je wil horen.
Oké. Okay.
En dat is gewoon heel erg. Want...
ik hoorde vooral wat ik niet wilde horen, dus dat is dan wel weer grappig.
Oh, dat is. Maar je kan er. Je kan zo misleid worden. Het is wat Mark net al zegt. Op de radiospelletje bij zo'n simpel modelletje al 50% van de mensen zegt één, 50% van de mensen zegt ander. En ik denk natuurlijk, de mol heeft ook...
een beetje gek gepraat,
ja,
toch?
Ja, die heeft natuurlijk ook gewoon niet te levendig gepraat. Waardoor je inderdaad kan soms ook kan zeggen... zijn mensen zeggen, ja, er zijn allemaal verschillende accenten die mensen hebben. Hoe groot is AI in die accenten? Dat ene woord wat Bernard aan het eind van de zin zegt... is dan niet helemaal in accent. Maar ja, juist als je hiervoor gaat inspreken... ga je misschien ook wat netter en minder in accent praten. Dus
ja,
ik denk niet dat je het eruit gaat halen.
Super vet bedacht. Ik vind het een want je neemt gewoon de huidige tijd mee en je denkt, wat zouden we daarmee kunnen? En wij hadden allerlei ideeën over hoe gaan ze het doen met de mol laten horen. Dit hadden we niet bedacht en ik vond het fantastisch.
Nee, dit was precies wat ik hoopte. Ik zei vorige aflevering, ik hoop dat het iets is wat we niet hebben kunnen bedenken. Nou, dit was het precies.
Nee, het punt is dat ik wel heb gedacht, je hoort alle stemmen, dan hoor je dus de mol. Dat is door mijn hoofd gaan. Toen dacht ik, ja, maar dat kan niet, want dan moet je alle kandidaten dus dezelfde tekst laten inspreken. Dat hadden ze geweten.
Ja,
dat kan
dan
niet.
Trappen ze je niet meer in. Dan denken ze, moest ik die tekst toen inspreken.
Ik ben hier gewoon in mijn werk bij de podcast ben ik hier gewoon mee bezig. Ik heb hier vorige week nog een heel stuk over geschreven. Letterlijk over het klonen van stemmen. En dan denk ik er niet aan op het moment dat ik deze podcast voorbereid. Dat vind ik wel mooi.
Ja, ook
mooi.
Het moment dat het kwartje bij Michael zo langzaam valt. Ik vond het ook zo mooi om te zien dat hij eerst bijna hoort. En dat je hem echt ziet denken van, nee, maar dit kan niet. Dit kan niet zo makkelijk zijn.
Ik zit helemaal
niet
op Bernard.
Ja,
huh?
Misschien dat ook, maar ook gewoon...
Ja, dat denk ik.
Ja, ik las eigenlijk ook inderdaad wel meer met... het kan Bernard niet zijn. Maar ook wel een beetje... oh, het is dus... je had wel verwacht dat er nog een addertje onder het gras zat. En het leek even alsof er geen addertje onder het gras zat. En toen kwam vervolgens volgens mij al vrij snel ook zijn eigen stem voorbij. Dus toen dacht hij wel, wacht eens even. Hier is iets raars aan de hand.
Die reactie was alleen wel inderdaad zo oprecht... dat ik dacht, als dit... gespeeld is en je bent de mol, dikke pluim. Of zagen we hier gewoon Michael de kandidaat en is hij het niet?
Ja, daar gaan we over 3 weken achter.
Ja. Ik zit nu even namelijk dat stukje terug te spoelen en die, ja, zijn mimiek is daar wel echt. Hij krijgt echt het koude zweet breekt hem echt een beetje uit, heb ik het idee. Dus ja, en dat is hetzelfde als het toch Charlotte is, die natuurlijk dan echt woedend wordt over deze opdracht.
Ja, want dan moet het ook even over hebben. De kandidaten die stappen één voor één in de auto van Michael. En de sfeer is daar wel echt... het was al emotioneel om mensen in de doodskist te stoppen... maar dit was misschien nog wel heftiger.
Ja,
zo,
we hoorden in de backstage volgens
mij... Oh, caught in a bad romance. Dat hoorden we.
Bedoelde
je dat niet?
Nee, ik bedoelde het woord sfeerspons. Dat werd in behind the scenes gebruikt. Ik vind dat altijd een mooi woord. Charlotte was wel een beetje de sfeerspons. Bernard probeerde het allemaal nat te houden met Lady Gaga.
Ja, maar hoe? Doe dan.
Pixlet. Tuikabouterporno. Sorry, ik ga altijd in ongemakkelijke situaties hele vreemde dingen zeggen. Dus
is wel
sorry
beter dan op deze toon.
Ik snap die.
Bad Romance zingen is echt... doe dan een beetje moeite. Hij zat er echt alsof hij inderdaad... alsof hij gewoon, weet ik veel... al 48 uur... in een Guantanamo Bay cel... was gewaterboard. En dacht, ik moet even mijn gedachten verzetten. Zo zat hij erbij.
Maar dit komt ook niet zomaar in je op. Dus ik denk dat de partner van Bernard thuis zat en dacht... oh kut, daar gaat hij weer. Bad Romance. Ik denk dat dit gewoon... dit is zijn go-to. Dat moet toch? Dit komt toch niet... oh jongens, de sfeer is slecht. We zitten in een auto. Lady Gaga, Bad Romance. Nee, je denkt... dit moet hij thuis... ja. Na ruzie met zijn vrouw toch ook... dat hij de slaapkamer binnenkomt... en ook dat doet... en dan sorry schatje zegt of zo.
Ja.
Dit moet toch al... nou ja. Ja.
De kandidaten waren in ieder geval toe aan een ochtendje wellness. Dat gingen ze ook doen in Damoussi. De volgende ochtend, dag 14 alweer van de reis. Een ochtendje wellness. En daarna kwamen ze weer terug op hun kamer. En kwamen ze erachter dat ze allemaal hun molboekje misten.
Ja, lekker.
En dat vond ik wel een heftige opdracht.
Ja.
Het feit dat je... nou, je gewoon qua opdrachten natuurlijk leuk schieten en zo. Maar het feit dat je molboekjes kan verliezen en eigenlijk niet echt... je kan niet voorkomen dan dat er molboekjes sneuvelen in deze opdracht. Want
nee,
je redt het niet met de kogels, dus er moeten molboekjes uit. Vind ik best wel... ik vond dat een... Ik weet niet of ik dat leuk vind.
Ik vond het fantastisch.
Ja, maar het is ook wel een soort van... Dit is de lifeline van dit spel. En iemand die gewoon helemaal goed zit... Misschien wel eerder dan iemand anders... Maar alles kwijtraakt en hierdoor de finale niet wint... Zou ik echt kut vinden. Vind ik gewoon
ja,
oneerlijk.
Ik zit ook wel... Nelke mag het zo zeker gaan verdedigen. Maar ik heb dit ook wel. Omdat je nu... uiteindelijk besluiten ze dat Senna alles mag overschrijven en zo. Maar misschien had hij wel hele specifieke informatie die straks in de test voorbij komt. En dan ga je dus iemand die het spel eigenlijk supergoed speelt... ga je een stok tussen zijn benen doen op de 100 meter sprint. Ligt hij na 90 meter, 70 meter voor omdat hij het zo goed doet. En dan ga je hem een stok tussen zijn benen prikken. En dat, het voelt ook... Ik vond de opdracht fantastisch en ik dacht ook... Oh, wat lekker sadistisch en gemeen. Maar ik dacht ook inderdaad wel... Ja, maar dit is zeg maar gewoon... onderdeel van het spel, dat je alles goed bijhoudt... en niet dat je alles uit je hoofd leert. Dat is nog nooit een ding geweest. Dus het maakt het ook wel oneerlijk of zo.
Ja, ik vind het dus gewoon zo lekker... dat je dus nooit op je lauweren kan rusten in dit spel. En dat die mensen de hele
maar
tijd
moet er
weer
ook
op...
Zeker
mag ik ook misschien
zijn.
Even
nee,
maar
je,
vertellen wat
ja, maar
ik ervan vind?
Ik mag reageren op dit, dat nee. Jij zegt op je lauweren rusten. Ik vind dat er ook zekerheden moeten zijn, punt.
Nee, ik vind het dus juist lekker dat je elke keer als je denkt bij de mol... dat er iets zeker is... Dan halen ze het wel ergens in het seizoen. Zagen ze die poten weer onder je stoel vandaan. En ik snap ook jullie gevoel voor oneerlijkheid. Want eerlijk is het zeker niet. Maar dat is vrij weinig in dit spel, moet ik zeggen. En ik... Ja, kijk. Misschien als we straks achteraf horen inderdaad... dat bijvoorbeeld een scène helemaal goed zat. Want, nou ja, even een klein stapje vooruit. Die zat beven bij de eliminatie... Volgens mij was hij strontzenuwachtig. Ik heb het idee dat hij al een paar keer bijna of helemaal all-in is gegaan. Hè, dus goed zit. Maar dus wel doodeng vindt of hij niet alsnog rood krijgt. Als we inderdaad echt dat verhaal gaan horen van... hij zat helemaal goed. Uiteindelijk kwam, ik zeg maar wat, Charlotte ook van links erbij. En vanaf het moment dat hij zijn molboekje niet meer had... ging hij die test slechter maken. Ja, dan zou ik ook wel denken... Ai, dat is wat onhandig. Maar ik vermoed dat het eigenlijk zo'n vaart niet gaat lopen. En dat als jij op de juiste mol zit... en je mag een beetje de informatie overschrijven... van in welke groep zat die mol en hoeveel geld heeft hij opgehaald... dan kom je er volgens mij wel. Ja,
ik vind het toch... Als mijn boekje was die er in het vuur viel... zeg maar toen je gewoon random koos als eerste... dat is ook echt een scène gaan schoppen.
Oké.
Okay. Zit ik ook nu, hier in Utrecht nu... wat vertraging op de lijn? Sorry.
Nee, maar hij gaat nu grappen recyclen. Dat is nieuw.
Oh.
Dat is heel woke.
Ja, dat
maar
klopt. Dat
ook...
heb je al een keer gedaan. Dit heb je
ja,
al een keer gezegd.
Die grap heb je al gemaakt. Maar dat mag nog steeds. Dus ik ben niet boos.
Wij gaan
nu
geen scènes schoppen.
Let op. Ik ga vloeiend door met mijn betoog. En dan valt dit helemaal niet op.
Oké. Okay.
Ik had het wel leuk gevonden als ze dat ze wisten... of in ieder geval konden schieten... op van wie de boekjes waren, als dat al in ronde 1 had gezeten. Ik vind vooral, ja. Ik vind het meest oneerlijke deel, vind ik, dat de eerste ronde blind was. En dat je daar dus als kandidaat ook echt helemaal letterlijk niks aan kon doen, zeg maar. Je kon wel zeggen namelijk, ik wil mijn boekje niet. Maar ja, als nummer 1 jouw boekje is, dan heb je pech. Dus ik had dat leuker gevonden, omdat dan had je er echt iets aan kunnen doen. Dus van ja, ik ga het gewoon niet doen. Zoeken jullie het maar uit.
Ja, of je gaat iets slims doen met je informatie. Want het leek erop alsof Bernard dat wel wilde doen. Die dacht nog, ik kan misschien nog gaan onderhandelen of iets of zo. Nu zat dat... daar ben ik wel met je eens. Dat het iets eerder had gemogen. Senne is echt wel nu gewoon domme pech. 1 uit 5. En je had het denk ik wel... als ze het een beetje slim hadden aangepakt... met 1 molboekje kunnen redden.
Maar, je wil ook ja. Op zekerheid spelen,
ja,
denk ik.
Ja, dat is waar.
Kijk, en op een gegeven moment, als je iemand hebt als Stephanie... die het als kans ziet, ik of molboek wil op... en dan krijg ik alle informatie vanaf aflevering 1 ervoor terug. Dan helemaal, want dat is wel gewoon... op het moment dat ze gaan overleggen, roep ze aan meteen... of eigenlijk niet meteen, maar eigenlijk vrij snel... ja, ik geef molboek op. Ja, dan pak je die kogels. Punt.
Ja, daarin vond ik dus wel Bernard hier weer ontzettend verdacht. Want die begint meteen... We gaan geen molboekje doen. We doen het gewoon met deze kogels.
Nee,
en dat
ik
lukt
wil
je
de mijne wel
niet.
Echt houden. Doei.
Ja, ja maar en dat lukt je natuurlijk nooit. Dus dan liggen ze alle 5 in het vuur en verdien je 0 euro.
Dat is waar. Maar daarna lijkt hij juist weer... als ze moeten beslissen wiens molboekje het wordt bij de tweede keer... en ze hebben informatie... gaat hij heel moeilijk... soort wil hij het niet zeggen of zo? Dat lijkt me niet de tactiek om dat te spelen.
Ja, of jij hebt heel groot als Bernard zijn op pagina 1 geschreven. Ik ben het, ga niks schrijven, groetjes Bernard. En dan wil je je boekje zeker niet prijsgeven. Ja, of in de fik of zeker niet.
Ja.
Ja, dat is, ja.
Nou ja, kijk, als mol wil je, denk ik, gewoon drie rode lijnen door. Dat is het fijnst.
Ja.
Dan maakt niet uit wat er daarvoor dan allemaal is gebeurd. Altijd handig als er al elke ronde een molboekje opgeofferd is. Dus dat is ook fijn. Dus je gaat veel schieten, zodat er lekker veel kogels opgaan. Zodat je in ieder geval in ronde 1 en 2, of in tussen ronde 2 en 3, zeg maar, twee boekjes al in de fik moet hebben. En verder, ja, verdedig je een beetje slecht in de hoop dat de drie lijnen doorgaan en dat ze gewoon allemaal weg zijn.
Het was wel weer, als je als feminist deze serie van de Mol kijkt, dan kom je wel slecht uit. Want de meisjes wilden de balk niet vasthouden vorige week. En de meisjes wilden aan de zijkant van het schiet staan. Dus de man-vrouw verdeling is zeer helder.
Het was hier volgens mij ook vooral een ervaring, geen ervaring verdeling. Ik heb niet superveel, maar wel een paar keer gepaintbold. En ben er ook redelijk goed in het schieten. Ik ben wat minder in het rondsluipen en onzichtbaar zijn. Dus daardoor word ik wel vaak geraakt. Maar dat was hier natuurlijk geen issue. Je moest hier alleen een beetje goed kunnen schieten. Dus ik had hier wel gezegd, jongens, zet mij maar op een goede positie. Want ik knal ze allemaal neer.
Maar even, op een gegeven moment word jij geselecteerd voor de mol als kandidaat.
Dan ga je oefenen toch?
Dan ga je toch een keer paintballen met je vrienden. Want je weet dat, nou ja, behalve één seizoen, maar normaal zit het erin. Dus het gaat toch even een keer doen?
Ja, ik heb het al heel vaak gedaan. Ik vind het fantastisch. Dus
zin
in. We ook doen, hè? We hebben allerlei ideeën voor met luisteraars. We kunnen ook gewoon een keer gaan paintballen.
Kan het karten? Is dat nog steeds een optie? Top.
Elge is echt een mietje.
Ja, het paintballen is niet meer.
Ik weet het. Ik heb jou bij het airsoften toen gezien. Maar dat was door het hek heen, buiten het veld.
Ja, precies. Want ik heb gelezen geschiet bij het airsoften. Dat komt daar ook.
Ja,
dat
nee, heel goed.
Ik vind leesschieten superleuk. Daar ga ik helemaal fanatiek in op, omdat er niks mij kan raken. Behalve een laser op mijn vest, op een lampie. Maar nee, alles met soort van semi-kogeltjes, ook al is maar verf, is not my thing.
Oké.
En dan nog eventjes kijkend naar mijn lijstje met molachtige dingen, niet molachtige dingen, wil ik ook nog even zeggen dat Senne heel goed de boel verdedigd heeft. Nog even een anti-Senne ding. Het is natuurlijk niet helemaal te zeggen, nou, dat touw ging door, dus dat ligt dan ook aan Charlotte en Bernard. Maar ja, het was toch wel, zeg maar, de touw rondom Senne heeft het hem gered drie dingen lang. Dus die kun je het in ieder geval niet aanrekenen dat er twee touwen door zijn gegaan. Dus ja,
kijk,
wat kun je hier verder mee?
Nou, wat je nog wel kan, wat ik wel interessant vind, is in het begin worden natuurlijk kogels opgeschoten. Dat is al niet zo handig. Bernard is de eerste die zijn pistool schiet. Charlotte doet het nog nadat de conclusie al is, oh, we hebben eigenlijk heel weinig kogels. Schiet Charlotte toch nog eentje om te oefenen?
Dat ga ik nog even terugzoeken. Volgens mij was het Michael die roept, hoeveel kogels hebben we eigenlijk? Ja. Wacht even, dan ga ik even terugzoeken. Ga jij even lekker verder met je analyse.
En aan het einde is het ook interessant, wie heeft als eerste kogels op? Want niet zo spaarzaam doen met kogels, waardoor je in de laatste golf zeker gewoon in een punt kan komen dat je kogels op zijn, is een realistische manier om te verliezen. Dus wie schiet lekker zijn kogels toch? Bernard als eerste geen kogels meer, daarna Charlotte, daarna Stephanie, daarna Michiel en daarna Senne. En dan is het geloof ik nog 5 seconden. En dan zijn het kandidaten die gewoon net blijven doen als ze kogels hebben.
Waardoor heel slim ook.
Waardoor die laatste aanval die nog over is, niet dat laatste touw erdoor snijdt. Als die echt volgens mij het idee had, oh, er zijn echt geen kogels meer, dan was hij gaan rennen en was hij door geweest.
Ja, ik denk dat diegene niet door had, inderdaad, dat het op was. Ik mis mijn belletje, ging, maar wat zeg je?
En dat de klok voorbij ging. Hadden geen horloges of zo om, zeg maar. Het is gewoon piep, klaar.
Ja, precies. Dus diegene wist ook niet, nou, er zijn nog 3 seconden, dus ik ga er gewoon voor. Ik neem een snoekduik en dan zie ik wel wat er gebeurt. Mis mijn belletje, maar het was Michael die inderdaad de gun laat zien en echt zegt, hey, hoeveel kogels hebben jullie? Ja. Dus die vestigt ook nog eens de aandacht erop dat ze er maar heel weinig hebben. Terwijl als je dat misschien niet had gedaan, dan had Charlotte misschien er al 3 van de 6 eruit geknald.
Precies, maar in deze opdracht en in de auto was Michael niet echt de mol.
Nee. Bernard, en Senne ook niet.
Nee, en Bernard een stuk meer en Charlotte
medium.
Ja.
Dus
brengt ons bij de vraag toch wel? Of wil je nog dingen zeggen?
Ik heb nog een paar dingen die we eerst moeten doen. Dat is een afrekening.
Ah,
dus
jammer.
3000...
Ik vond het zo'n mooi bruggetje.
Ja, het was een heel mooi bruggetje.
Ik dacht, god, ik heb hem zelf gebouwd. Ik heb het geasfalteerd. Zo'n mooie reling. Ik denk, ja, dit is top.
Yeah. Nee, dit was die ene brug die laatst ingestort is in Italië.
Niet. Het is een heel mooi bruggetje. Er ligt daar iets groens. Een soort takken in het midden. Wat is het? Oh, bleekselderij. Er is 3000 euro verdiend met deze opdracht. Ja, ik dacht, doe even nog een grapje. Het werkt niet zo goed, hè? Grap recyclen is niet.
Nee.
Het is eigenlijk zonde dat je maar één, dat je voor één keer een beetje van het single-use plastic. Daar zou een soort van willen ze weg hebben. eenmalige grappen zou het ook gewoon weg.
Hier komt de humorparabool komt in beeld. Je zit nu beneden, maar als je hem vaak genoeg maar maakt, dan ben je weer boven.
Dat is waar, dat hebben we eerder zoenen wel eens geprobeerd met muziekjes. Stukjes muziek.
Je zit nu onder in de U, maar je kunt weer naar boven.
Oké, okay. Dus als ik maar vaak genoeg een scène schop, dan uiteindelijk dan komt het weer goed.
Precies. Okay. Ja, je staat nu helemaal beneden en dan zie je daarboven de palmbomen zie je helemaal mooi waaien. En dan kom je daar bovenaan en dan bleek
ik
zelderij te zijn.
Ik heb wel een beetje mijn bedenkingen, want de...
Nou maakte ik hem ook. Hallo.
Ja, maar we zitten nog steeds onder in de U, dus ik praat er gewoon nog steeds over. Ja, we zijn heel langzaam aan het klimmen. Nee, maar ik heb een beetje mijn bedenking, Elge, want we hebben onze...
Bleekselderij.
Zo, werkt het zo ook? Ja? Ik zit nog steeds onder in de U.
Zal ik de afrekening doen of wil je nog iets vertellen over die U?
Ik wil nog iets vertellen dat ik mijn bedenking heb, omdat onze uitnodiging weer binnen is voor de finale.
Ja, en... Nee, dat is niet waar. Nee. Onze uitnodiging.
Ja, die voor Elge en Mark. Want vorig jaar was ik er vanwege kind niet bij.
Nee, dat is al twee jaar geleden, joh.
Precies, ik was er 2 jaar geleden vanwege kind niet bij. Maar nu kan ik gewoon mee. En volgens mij mag ik ook gewoon mee. Maar wij zijn er altijd heel blij mee. Dan mogen we 's middags al de finale zien en iedereen interviewen. Maar als jij daar scène gaat lopen schoppen, dan weet ik niet of we volgend jaar nog een keer mogen komen.
Als hij tegen elke plant gaat zeggen, dit bleek selderij.
Ja, dat wordt helemaal niks.
15.300...
Oké.
We krijgen altijd catering bij de finale. Oh, in landthema.
Ja.
Dat wordt genieten. Italiaanse catering.
Oh, pizzatjes en zo, lekker.
Ja, pastatje. Lekker, Prosecco'tje.
Prosecco'tje.
3.000 euro erbij. De pot, ik ga het nu toch echt zeggen, staat op 15.340 euro. Dat is een stuk meer dan begin deze aflevering. Er is best wat verdiend. Even gewoon, het is niet helemaal officieel, omdat je bij sommige opdrachten geen maximum had. Maar ze hebben nu ongeveer 22,3% verdiend van wat ze hadden kunnen verdienen. En dat was na de vorige aflevering nog minder dan 20%. Dus ze hebben zich weer een beetje ingehaald.
En heb jij
ingehaald.
Dan ook daar in jouw Excel staan hoe dat in andere seizoenen was? Of...
Ik kan wel op zich dus de Excel opzoeken van vorig seizoen, maar die heb ik nu niet bij de hand. Misschien moet
Doe
ik
dat
daar
in
later...
deel B.
Ja, precies. Misschien moet ik daar later even terugkomen. En nu de test en de eliminatie, want die hadden we natuurlijk ook nog, waarin kandidaten dingen zeggen. En dit keer werd er echt heel weinig interessants gezegd in mijn ogen.
Nee, niet dit keer. Het is gewoon altijd. Wij zeggen elke keer, en dit keer kon je er echt niks uithalen. Het is gewoon elke keer kon
heel soms wordt er wel eens iets interessants gezegd.
Maar nu inderdaad niks. Het was heel duidelijk weer gewoon... Iedereen bespreken. Iedereen heeft iedereen besproken. En daar hebben ze wat uitgeknipt.
Nou, ik hoop dat het een leuke sessie was.
Soms is het wel met de kennis van nu interessant om dingen uit vorige afleveringen terug te bedenken. Namelijk, Stephanie, die natuurlijk rood krijgt, spoiler, zat op een vrouw.
Ja, Coco of Charlotte heeft ze allebei genoemd.
Ja, maar dan zou je zeggen dat ze dus toen ging...
Coco.
Nee, Lin ging er... Toen zei dat zij, zaten alleen Lin en Charlotte er nog in. Lin ging eruit. Ik had niet het idee dat Stephanie op zoek was naar een nieuwe mol. Dus die zit dan waarschijnlijk op haar maatje, blijkbaar ook Charlotte. Die noemt haar echt haar nieuwe beste vriendin. Dus dat was blijkbaar dikke Mick. Maar dan is ze eruit. Dus is het dan... Toch is het dan dus zeker niet Charlotte. Of zitten ze allemaal goed en zat Stephanie het minst goed?
Stephanie had natuurlijk wel het minst opgeschreven. Dus die laatste... Ja. Ze zijn nu nog met 3 die niet de mol zijn. Ze waren met 4 die niet de mol zijn. Is voor mij wel echt de grens van of je een goede mol bent, zeg maar. Dat is, als er nog meer zijn, dan begint dat wel heel erg te wankelen. Maar als het zo is dat ze allemaal goed zitten, dan is het best logisch dat Stephanie naar huis is. Want zij zei gewoon, ik heb eigenlijk heel weinig opgeschreven. Ja. En daar ga je het dan toch op verliezen uiteindelijk ook.
Ja, en stel dat het Charlotte is... Dan zou ik ook dat toneelstukje nog wel begrijpen. Want dan weet ze misschien inmiddels wel... Deze hele club verdenkt mij. Dus ik kan nog 1 laatste noodgreep doen.
Een soort Hail Mary.
Ja, een soort van... Oké, ik ga nu echt... Want mensen zeggen natuurlijk... je zou dit als mol nooit doen... Want je jut de groep alleen maar op... Door bijvoorbeeld bij die laseropdrachten... Dan helemaal voor te gaan. Maar als jij toch
Is ook
weet...
in 99% van de
Precies.
gevallen zo, hè?
Maar als het nou echt zo zou zijn... Dat ze allemaal op haar zitten... En de productie zegt, wat wil je nog doen? Wat heb je nog in je arsenaal? En zij zegt, ik kan heel goed nep huilen. Ik ga gewoon helemaal in de modus van de gefrustreerde kandidaat zitten. Ja, zou kunnen. Ik denk persoonlijk niet dat het zo is. En ik denk eigenlijk, en ik hoop het ook een beetje... dat Stephanie er gewoon uit is gegaan omdat ze fout zat. Maar het valt me wel op dat er niks Nergens niet in behind the scenes, niet in Café de Mol, niet. En niet in het eindgesprek met Gilles. En zelfs niet in de Q&A die wij altijd via de mail krijgen met de afvaller. Iets wordt gezegd over hoe Stephanie haar test heeft gemaakt. Niks over spreiden, all-in, fout zitten. Bij eerdere kandidaten hoorde je nog wel eens: ik zat helemaal fout, ik ben misleid, ik heb wel gespreid, ik heb niet gespreid. We horen er nu niks. En dat vind ik toch gek.
Ja, daar kunnen we dus geen conclusies uit trekken. Dus ja, moeten we mooi. Ze ergens anders uit trekken. Ja. Want we moeten toch die vraag gaan beantwoorden. De vraag: wie is de mol? En het is niet Stephanie.
Nee. En op het moment dat ik het niet weet, ga ik altijd maar uit van mijn wensmol. Dat is mijn nieuwe theorie. En ik weet het niet, want Michael was deze aflevering inderdaad zeer onverdacht. Senne ook. Charlotte was aan het huilen. Ja, Bernard, ik geloof het gewoon nog steeds niet. Dus dan hoop ik, dat zou ik het coolst vinden, omdat Michael, dat is degene waar ik voor ga, nog steeds, dan wel vanaf aflevering 1 aan de boot daar gewoon heerlijk heeft gemold. En als je kijkt naar de rest van de groep, Charlotte, Senne en Bernard, die hebben allemaal toen boven op het dek gestaan op die boot. En dan ga ik gewoon helemaal terug naar het begin en dan denk ik, ja, als het Michael is, heeft hij daar gewoon 4 man met zijn gebrabbel weg weten te houden van die boot. Dan
perfecte
ga ik daar gewoon maar even voor.
Ja.
Mooi, mooi, zo hard erin. Lekker. En dan onderbuik, wensmol, zou ik mooi vinden.
Ja, we hebben natuurlijk wel in aflevering 1 ook gezegd dat de mol misschien wel gewoon ja, daarbij die vier op het dek wil komen te staan.
Ja, ik weet het. Ik ga gewoon voor wensmol.
Om snel te kunnen drukken. Het punt was dat Senne ja, zeker na deze eerste opdracht en ook dat zenuwachtige bij de test, dat ik denk, kan het niet zijn? Charlotte, dat ik het gewoon ook niet geloof. Bernard is degene die daar 2 verdubbelaars opduikt. Lijkt me vrij onhandig als mol om 2 in het spel te brengen. En ook die eigenlijk wilde wachten op de rest, want die kon 6.000 euro opleveren. Die niet meteen wilde drukken, terwijl anderen dat wel willen. Dus dacht ik even, ja, misschien op het dek een van, nee, toch niet. Dus dan kom ik toch ook uit bij waar Mark op uitkomt. Dat het toch Michael moet zijn en dat hij fantastisch heeft geacteerd in die auto. En dat hij ook, dat is gewoon geluk hebben dat je als mol dan in die auto komt. Maar ja, vorig jaar is dat een mol ook gelukt om in de auto te komen. Dan gaan we even back to the future
dit
nu en gebeurt het opnieuw.
Wauw. Dit zou ik overigens niet vervelend vinden of zo. Toen waren we natuurlijk over comfort in die auto allemaal boos. En dat had natuurlijk heel veel implicaties. Maar nu zou ik
nee,
niet...
Nee, maar dit heeft hij zelf gedaan.
Precies. En dit was ook niet misleidend voor ons. Dat wij nu denken
niet.
De mol heeft een rood scherm of iets in die trant. Dus, maar even omdat jij die vergelijking maakt, even duidelijk maken van als hem dit gelukt is als mol, nou chapeau voor jou. Niemand heeft de kans gehad om je te horen. Lekker dan. Ja. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Ja, ik...
Wie je denkt, dat zou echt top zijn.
Dat zou wel fijn
zijn. Nee, dat snap ik. Kijk, wat ik al eerder zei, ik verdacht Michael en Stephanie. Toen ging ik steeds dieper de Stephanie-tunnel in. Michael deed veel te veel goed, dus die tunnel verliet ik. En toen ging Stephanie eruit. Dus is denk ik het meest logisch dat ik ook Michael noem. Maar Charlotte blijft dus maar in mijn hoofd zitten. Die heb ik natuurlijk ook heel lang genoemd. Daar ben ik op een gegeven moment ook weer van afgegaan. Maar er zitten ook weer... Ja, het is zo raar. Iedereen hecht waarde aan andere dingen. Maar ik zit nu bijvoorbeeld heel erg bij Charlotte, dat we hebben gehoord in de molbiecht, bij de molkwelling, dat de mol in de AP's zenuwachtig zou gaan doen als die daar zat.
Dat was niet Charlotte.
En dat was niet Charlotte. Die deed echt het tegenovergestelde. Dus dan zit je op Bernard of Michael.
Nou, vooral
dus...
Bernard deed daar weer heel zenuwachtig.
Ja, maar Michael ook wel. Die waren met z'n tweeën gewoon heel. Ja. Maar inderdaad, Bernard denk ik dan, die heeft een aantal dingen gedaan die als mol heel onhandig zijn. Maar die zaten dus vooral in de eerste aflevering. Die 2 verdubbelaars opduiken, niet op de knop willen drukken.
Ja, later doet hij heel veel dingen. En hij speelt zo als hij de mol is met zijn eigen
handigheid. Sorry, hij heeft ook het karten binnengehaald.
Ja, het karten
in aflevering 4.
Ja. Ja, maar de zeg maar de dingen waar ik, dat is dat, dit is zeker persoonlijk, hè. Dit is zeg maar een niet objectief. Hij houdt zich ook bijvoorbeeld, we hebben eerder gezegd, aan die omerta, wat we ook stom vinden. Hij blijft zwijgen en haalt zo geld binnen. Maar ja, iedereen heeft dat soort dingen gedaan. Ook in het begin Michael die Stephanie ontmaskert bij die weerwolfachtige constructie om de vertegenwoordiger van de verdubbelaars te worden. Dus
conclusie voor jou nu is voor nu nog Charlotte.
Nee.
Bernard.
Kom je daar nou bij? Ja, hij deed hele dingen.
Zij praat helemaal naar Bernard toe.
Maar ik ga Michael zeggen.
Hè?
Nee, mijn punt is dus dat ik het heel ingewikkeld vind. En dat ik, maar ik durf niet voor Bernard te kiezen. Dus ik,
dat heb ik
blijf
dus ook,
bij ja. het veilige dat ik denk... Ik heb heel vaak Michael gedacht... waarom zou ik daar nu van afstappen? Maar het zou ik heb 100 keer in deze podcast gezegd... ik heb Bernard volledig afgestreept. Dat is niet meer zo.
Ik zou het heel lekker ook, vinden als of Bernard of Michael eruit gaat... volgende aflevering.
Ja, dat zie je trouwens ook. Want ik volg wel nu trouw in deel A elke keer... bijna elke keer mijn puntensysteem. Want daar stond Bernard dus ooit als enige in de min... En die is dus opgekopen naar 2 punten, wat de tweede plek is. Dus Michael staat bovenaan met 3. Bernard en Charlotte delen de tweede plek met 2 punten. En Senne heeft 0 punten. Dus hij heeft ook echt een comeback gemaakt als mol.
Ik vind het mooi dat Elgen net zegt... Ik hoop wel dat een van die twee eruit gaat. Terwijl ja, dat hoopten we ook van Stephanie en Michael. En nu twijfelen we weer over andere mensen. Yes. Dus het maakt echt helemaal niks uit.
Ik weet 100% zeker dat wij niet de finale ingaan... met enige vorm van zekerheid.
Nee.
Nee, heerlijk.
Ik wou zeggen, ja, dat is nee, ook daarom, niet leuk.
Ik
keek in Nederland al met gewoon relax en plezier. En dan heb ik doorgetrokken in België. Ik vind het fantastisch.
Ik vind het ook absoluut niet erg dat Steven hier uitging. Het was een grote mindfuck. Maar het was voor mij echt een heerlijk einde van deze aflevering. Die me sowieso op het puntje van mijn stoel liet zitten. En me echt van de ene verbazing in de andere bracht. Dus chapeau weer.
mol@trustnobody.be. Trust Nobody Cast op Instagram of de hotline als je prompt bent om nog te reageren op de aflevering, op de podcast. En heb ik goed nieuws. Als je dit meteen op donderdag luistert, morgen deel B. Als je dit later dan donderdag luistert, nu deel B luisteren. Gaan we meer de diepte in met hints, theorieën en antwoord op de vraag. Staat de pot nu relatief lager dan die in andere seizoenen stond?
Ja, je hebt wat research te doen.
Ja, maar ik kan het voor één... Ik geloof dat ik maar alleen voor 1 seizoen dat overkrijg.
Je gaat maar terugkijken.
Ja, maar het is heel veel werk.
Ja, dat weet ik, lieve schat. Je moet een beetje wat over hebben voor deze podcast.
Ik kijk
die jongen
wat ik voor
doet zoveel. Ja. Die jongen doet zoveel. Hey, en mocht je nou luisteren en denken... Oh, maar ik heb dit overzicht wel. Stuur het vooral, maar het zit dan niet meer in deel B. Want dat nemen we op de avond voordat deel A online komt. Dus ja.
Ik snap het niet meer.
Conclusie is, je moet aan het werk, Elger.
Ook dacht, conclusie is...
Trust.